Thanks, Robert. Maar hij doet het wel goed, vind je? Ja, vorige week relevant en nu de walk for freedom. Ik zeg altijd walk off, maar het is walk for freedom. En daarin zijn wij relevant. Weet je dat? Vorige week zijn een aantal van jullie relevant geworden voor een heel gezin. Vorige week hebben een aantal van jullie gevraagd om een kaartje met een naam van een kind erop. Voor compassion. En dat gaat het leven van dit kind veranderen. En niet alleen van het kind, maar ook van het gezin. Voor ik geloof 33 of 37 of paar 10, 33 euro per maand. Verander jij voor eeuwig, een kind, een gezin en misschien wel een land. Deze kinderen krijgen onderwijs, die worden geholpen in een land waar niemand of bijna niemand dat krijgt. Dus ze kunnen verschil maken in dat land, omdat ze onderwijs krijgen, omdat ze liefde krijgen. En boven alles omdat ze in de praktijk dat ze een relevante God voorgeschoteld krijgen. Relevant als in, zij zien het beeld van een God die mensen aanraakt ergens ver weg in Nederland. En die dus vanuit hun rijkdom een klein beetje doorgeven. Zodat zij kunnen leven op een andere manier. Dat is relevant. Vind je niet mooi? Als je nog zo'n kaartje hebt en je hebt hem nog niet ingevuld. Ik heb altijd een hekel aan als je zo'n kaartje invult vanuit emotie. Omdat vanuit emotie mogen voel je je anders. Maar als je het doet vanuit compassie. Als je het doet vanuit bewogenheid, als je het doet vanuit Jezus, vanuit God, dan kun je het volhouden. Want elke maand 33 euro bovenop je tiende, bovenop je offers, dat is een offer. Dat kost jou iets. Dat is best, dat kan je niet vanuit emotie volhouden, want dan stop je. Maar vanuit compassion, vanuit de passie van God, vanuit God zelf, de ik ben, die betrouwbaar is. Die vanaf het begin heeft gezegd, als je vanuit mij doet wat ik doe, dan zal ik voor je zorgen. Dan zal ik jezelf zo rijk maken dat je altijd in elke omstandigheid genoeg hebt om voor elk doel te kunnen geven. En zelf niet te weinig hebben. Dat is een wonder. Dat kan helemaal niet. Dat is geen logica. Dat is geen menselijke logica. Maar dat is onze God. Dat is onze God. Die God leeft. Heb je er zin in? Heb je nog steeds zin erin? Krijg je er al zin in? Is God relevant voor jou? Of zeg je hier van, ja, oké, ik zit hier maar. Ik moet even uitzitten totdat de muziek weer gaat. Want de muziek is relevant voor mij, klopt. Maar het woord is van levensbelang. Maar het woord geeft leven. Vanuit het woord komt leven. En het woord is zo krachtig. Dat ongeacht je situatie, ongeacht waar je bent. Ongeacht als jij zelfs een kindje bent wat nog nooit heeft gehoord van hoop. Wat nog nooit heeft gehoord van leven. Dat er ergens anders een woord is van compassion. Die zorgt voor een stroom van leven. Dat is onze God, dat is jouw God. En die stroom van leven voor jou is hier. Die God is hier. Die geest is hier. Die weet wat jij nodig hebt. En hij reageert op jouw stem. En hij reageert op de stem, de schreeuw van zijn volk. Lees maar in je Bijbel. Ik heb er zin in. Ik heb verwachting. Maar het is wel een beetje idioot, dat geloof. Lees maar met me mee. Lucas 20. Lucas 20, vers 37. En daar waren een paar mensen, een paar kerkmensen. Laten we ze maar even naar deze tijd gewoon vertalen. Er waren een paar mensen gewoon die religieus waren, die voor de vorm naar de kerk gingen, die het verhaal kenden, die zelfs gestudeerd hadden. En die zeiden van jullie met je verhaaltjes over de God die geneest. Jij met de verhalen van een wederopstanding. Dat kan helemaal niet. Bewijs maar eens. En toen gingen ze Jezus moeilijke vragen stellen. Net zoals dat ze dat jou en mij ook wel eens doen op een verjaardag. Als God zou bestaan, dan. Weet je wel, die vraag. Heb je hem nog nooit gehoord? Ik zit altijd te wachten tot ze me die vraag stellen. Dan denk ik, yes! En waarom? Omdat ik dan kan zeggen, weet je wat? Je kan zeggen wat je wil, je kan je vraag stellen wat je wil. Maar als Jezus er niet was geweest, was ik al lang dood geweest. Want dan was ik eruit gestapt, want ik had geen doel meer om voor te leven. Letterlijk niet. Dat is mijn verhaal. Dat is mijn getuigenis. Dat is wat ik met Jezus heb meegemaakt. En weet je, de slavernij, de walk for freedom. Ik ben zo blij dat ik mee mag doen. Waarom? Omdat dankzij mij een aantal van deze vrouwen gevangen hebben gezeten. In hoererij. Gevangen hebben gezeten. Op kamertjes waar ze foto's moesten laten maken. Waar ze filmpjes moesten laten maken. Omdat er hier iemand was, ik was. Die stiekem in een klein kamertje, stiekem in zijn eentje daarnaar keek. En zijn eigen behoefte deed. Ik wist niet dat daarom dat mensen gevangen waren. Ik wist dat niet. Als ik dat had geweten, had ik het waarschijnlijk nooit gedaan. Maar ik ben zo blij dat ik het weet. Ik ben zo blij dat mensen een getuigenis hebben gegeven. Ik ben zo blij dat die God relevant is geworden. Dat die God relevant voor mij is geworden. Dat die God relevant voor jou is geworden. En als die God voor jou nog niet relevant is, dan staat hij op het punt om jou te laten zien hoe relevant dat hij is. Maar als jij de vragen hebt, nog steeds. En misschien ben je hier wel meegenomen. En misschien luister je wel mee op het internet om mij een brief te sturen om te zeggen waarom dit een stomme kerk is. Waarom het niet klopt. En geloof mij, die mensen zijn er. Er zijn mensen, wij hebben ze ook hier gehad, die zelfs hier kwamen met kladblokken op hun schoot om te schrijven en ons daarna een brief te sturen waarom niet klopt wat we doen. Serieus. Wij krijgen mensen die hier de orde proberen en geprobeerd hebben om te verstoren. Wij krijgen mensen die je na de dienst lastig vallen omdat je de auto in hun straat hebt geparkeerd. 1,5 uur lang of 2 uur lang. En die proberen je de zegen eruit te rammen en ze hebben niks met God. Weet je, dat is een strijd en die strijd is reëel. En daarom heb je nodig om een relevante ontmoeting te hebben met Jezus. Kom je met me mee? Er was een strijd en in die strijd kwamen ze ook met de vraag. En ik begin gewoon bij vers 37. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Want voor hem zijn allen in leven. God is geen God van doden. Let goed op. Als je van het dak afspringt, als je jezelf ophangt, als je weet ik veel wat doet om er een eind aan te maken. Het leven houdt niet op, het houdt hier op. Maar God is een God van levenden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Er blijft leven. Waarom? Dat heeft God zo gemaakt. Hoe bewijs het maar is. Ja. Komt zo, schatje. Komt zo, schatje. Ik ga hem niet bewijzen. Dat doet hij zelf. Ik hoef God niet te bewijzen. Dat doet hij zelf. Ik hoef niet de beste preek van de wereld te doen. Dat doet hij zelf. Hij is leven. Hij is de bron van leven. Halleluja. Ik ben niet de God van doden, maar ik ben de God van de levenden. En hij is hier gekomen, Johannes 10 vers 10, om jouw leven te geven in overvloed. Ja, goed zo, dank je. Enkele schriftgeleerden zeiden, meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem vragen te stellen. Hij zei tegen hen, vers 41, hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zichzelf in het boek van de Psalmen, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Er zitten vragen in, misschien zeg je van, waarom lees je dit nou op? Er zitten vragen in de Bijbel waar wij geen antwoord op hebben. Waar ze hier ook geen antwoord op hebben. Je hebt vragen waarop je denkt van, hoe kan dat nou? Nou ja, maar God is zoveel meer dan jou, dus waarom zou je het ook begrijpen? Want dan zou jij zijn God zijn. Als God zo is dan, ach, hoogmoedige bal gehakt. Ik zat met iemand op zee en die probeerde maar uit te leggen waarom, waarom er over 20 jaar geen zee meer is, maar dat het een vloeibare plastic zee is. En toen vroeg ik een vraag, ik zeg, hoeveel procent denk je dat er van de zeebodem onderzocht is? Ja, ik denk alles, zegt ze. Ik zeg, oh ja, het zijn nog geen 5%. Nee, Nee, dat kan niet. Ik zei, het is toch zo. En van de diepzee nog veel meer. Van de diepzee is 80% nog niet onderzocht. Misschien wel 95%. En elke dag ontdekken ze weer een stukje. En elke dag ontdekken ze een meer leven, een nieuw leven. Ik zeg, wat jullie proberen met jullie wetenschap is ons alleen maar angst aanjagen en alleen maar dood te spreken. Maar ik ben een kind van de God die leeft. En er is leven en hij is een God van herstel. En het is heel goed om te veranderen. Het is heel goed om zuinig te zijn met plastic. En het is heel goed om al die dingen te doen. Maar laat je niet bang maken, want onze God leeft. En wij leven. En wij leven voor eeuwig en voor altijd. En voor ons de keuze om te leven voor eeuwig en altijd in de rijkdom en in het leven van degene die ons leven heeft gegeven. Of op een andere plek. Lees maar in je Bijbel. Halleluja. Ah. Maar hoe kom je hier? Wat doe je hier? Weet je, de kerk gaat er zoiets van zeggen. De kerk in Nederland is zo goed als dood. De kerk in Nederland is over een paar jaar over. Bestaat niet meer. Hebben ze al teruggerekend. Volgens mij min 2 jaar geleden zou de kerk al niet meer bestaan. Want was die leeg. Hebben ze 20 jaar geleden berekend. Aan de hand van de mensen die de kerk verlieten. Binnen hoeveel jaren er geen kerk meer is. Je zit een beetje geschrokken bij, lief. Het komt goed. Ik ben hier om je te helpen. Ik ben hier met een goede boodschap. Ik ben hier met een boodschap van leven. Ik ben hier met een boodschap van degene die leven geeft. Ik ben hier om je te helpen. Ik ben hier om je toe te rusten. En het gaat niet om mij, het gaat om jou. Maar als jij hier komt, weet je, je kan op 2 manieren hier komen. En daarom is de staat van de kerk is wel iets over te zeggen en dat doe ik ook. De staat van de kerk is het, wij staan op het punt voor een opwekking. Wij staan op het punt van een reformatie. Wij. Ik heb het niet over Nederland, ik heb het over wij. Ik heb het over jou en mij. Nederland kunnen wij niet veranderen. Maar onszelf kunnen wij wel veranderen. Amen. En ik durf te zeggen, net als met compassion, als zo'n kindje echte liefde ontdekt, dan gaat hij die echte liefde indrinken en op zoek naar die liefde en hem doorgeven, sterker nog hem vermenigvuldigen. Als wij op zoek zijn naar God, als wij op zoek zijn om het te doen zoals God het bedoeld heeft, zijn we op zoek om leven te ontvangen in overvloed. En dan ga je eerst zelf veranderen en door je heen je gezin veranderen en door je heen je werk veranderen, door je heen je club waar je bent. Maakt niet uit waar je komt, overal waar jij bent zul je leven geven. Amen. Zullen we beginnen? Het oordeel van God begint in zijn huis. Oeh. Kom je in de kerk? Om te eten? Toch? Kom je in de kerk? Voed mij maar, pastor. Voed mij maar. Ik wil een goede. Ik heb dit pas zelf ontdekt. Iemand die het voordeed. Ik denk, oh, dit is inderdaad zo waar. Dit is waarom er geen kracht in de kerk is. Dus ik kon niet wachten totdat ik de microfoon kreeg om dit door te geven. Ik kon niet wachten. Dus dit is gejat. Maar ik weet zeker dat die pastor zegt, geef het door. Maar luister, kom je hier en zeg, voed mij pastor. Voed mij pastor. Dan kan ik zeggen, ik kom elke zondag naar de kerk om gevoed te worden. Weet je wat er gebeurt? Op een gegeven moment zeg je, ik word hier niet meer gevoed. Ik ga wel ergens anders heen. En weet je hoe je ergens anders heen gaat? Voed mij maar. Voed mij maar. Ik heb honger. Zo niet bedoeld. Wij zijn bedoeld hiervoor. Om als een dienstknecht te komen. In de kerk. Als een dienstknecht te komen. En te zeggen, pastor, zeg maar wat ik moet doen. Wat mag ik doen? Hoe mag ik mensen dienen? Wat moet er gebeuren in mijn huis? Niet in uw huis. Dit is niet mijn kerk. Dit is jouw kerk. Dit is de kerk van Jezus Christus. En wij zijn de levende stenen. En als wij komen zoals hij zelf kwam, de koningknecht. Als wij komen als een dienstknecht in zijn huis. Met een houding, zeg maar wat ik kan doen. Om deze stad te laten zien dat het leeft. Dat leeft. En dat wij de naam hebben gekozen, Leef Doetinchem, om leven in Doetinchem voor te brengen. Bij de tijd genomen, Zijn we toch allemaal leraars? Toch? Behalve als niemand het ons verteld heeft. Als we altijd verwend worden met de papfles. Als ik mijn kinderen niet leer koken, dan gaan ze straks uit huis en kunnen ze nog geen ei bakken. Nou, lekker als je een van hen trouwt. Nou bakt Lennart de lekkerste eieren. Toch, Sanne? Ja? Ja. Nou, maar er moet nog wel wat gebeuren, hoor. Hebben we hem? Hebben we hem? Zullen we gewoon vandaag kiezen en zeggen, inderdaad, ik dacht ik ga naar de kerk voor een goede preek. Ik dacht, want dat heb ik altijd gehoord, dat de staat van de kerk zo is, dat is omdat we dit generaties doen. En als we zeggen, wij willen een reformatie, wij willen een verandering, dat begint bij jou. Trek hem eraf. Zeg, vanaf nu ben ik een volwassen kind. Ik kom hier, ik lees mijn Bijbel, ik bid elke dag. Ik ga relevant worden voor leef. In plaats van dat ik dacht, is leef wel relevant voor mij? Oh, jullie moeten allemaal naar de Alpha-cursus komen. Waarom? Waarom willen wij Doetinchem in de kerk hebben als wij ze leren om ze te voeden? Dank je de koekoek. Als je het lef hebt en je donder hebt om dat soort mensen hier uit te nodigen, weet je wel dat ik dan niet kan slapen? Mijn telefoon gaat, mijn leiders bellen mij en jij zit lekker van voed mij maar, pastor. Dat is niet het beeld van kerk. En als dat wel jouw beeld van kerk is, en luister, ik spreek met deze dominees in de stad, die op huisbezoek moeten. Ik spreek met de dominees die de een naar de ander begraven en dopen en weet ik veel wat. En ze hebben geen leven. Sorry dat ik het zeg, ik vind dat ze geen leven hebben. En diegenen die wel een leven hebben, weet ik niet of ze leven hebben. En ik ben geen haarbeter. Ik ben geen haarbeter. Maar zullen wij laten zien dat het woord beter is? Zullen wij laten zien dat de genade van God er is? Zullen wij laten zien dat God een ander plan met Doetinchem heeft? Amen? Dus als je naar huis gaat, als je nog één keer zegt tegen mij, als Robert gepreekt heeft, hè, niet bij mij natuurlijk. Dan zou je het niet bij mij zeggen. Maar als je nog één keer zegt, wat vond je van de preek? Ja, wat vond je van de aanbidding? Of wat vond je daarvan? Hoezo, wat vind je daarvan? Je vindt me naar de politie brengen. Oh nee, tegenwoordig naar de gemeente. Zelfs de politie wil het niet meer hebben. Hey, maar wat mag je dan wel vragen? Wat heeft jou geraakt? Waar heb je Jezus ontmoet? Waar heeft de Heilige Geest jou aangespoord? Zal ik je eens vertellen wat Jezus mij heeft verteld? Zal ik je eens vertellen wat de Heilige Geest mij heeft aangespoord? Als we die houding gaan hebben met elkaar, dan profiteren we leven over elkaar. Dan getuigen we van dat Jezus leeft. Onze kinderen horen dat. Let goed op, hè. Als jouw kinderen gewoon opgroeien met elke week dat ze horen als je teruggaat. Nou, ik vond dit even minder of ik vond dat even minder. Geen wonder dat ze niet meer naar de kerk willen. Want ze horen alleen maar wat er minder was. Weet je, mijn kinderen zijn van kleins af aan meegekomen naar de kerk. Wij zijn de kerk gestart toen onze kinderen nog in de luiers poepten. Elise dan, ja. Onze kinderen hebben alleen maar gezien, ook bij de Pinksteren, toen wij bij de Pinkstergemeente zaten. Een fijne kerk trouwens, niks mis mee, is maar één kerk. Onze kinderen zijn opgegroeid met ouders die 's ochtends wakker werden op zondagochtend. Om naar de kerk te gaan. Wij namen onze kinderen altijd mee. En als ze schreeuwden, liepen we even ergens op een plek dat de rest er geen last van had. En ondertussen konden we daar wel iets verzinnen om te doen. En let goed op, ik probeer nu niet te zeggen hoe goed ik ben. Ik probeer te laten zeggen dat het kan. Maar het heeft gewoon te maken met of je hem hier hebt of dat je hem hier hebt. Hoe vaak hebben wij niet kinderdiensten gedaan, peuterdiensten, crèche, weet ik veel hoe we het toen allemaal noemden. Dat onze kinderen een van die kinderen waren en dat onze kinderen het meest lastige waren. En ik schaamde me rot. Ik zie hier iemand lachen. Ik kijk bewust even de andere kant op. Maar God zij geloofd en geprezen dat je doet. Want de andere kinderen krijgen een ontmoeting met Jezus. En je voedt jouw kinderen op met liefde voor het huis. Zodat als jouw kinderen volwassen zijn, dat zij liefde hebben voor de God van het huis. Amen. En je hoeft helemaal niet perfect te doen. Man, als wij het perfect hadden moeten doen, dan waren onze kinderen nooit hier geweest. Is er iemand die ziek is? te weinig zweet? Het is het zweet dat verandering maakt. Het zijn de tranen. Iemand last van zijn ogen? Dat staat in je Bijbel. Ga niet zitten wachten tot ik het je uitleg. Studeer het zelf. Lees het zelf. Word volwassen. En kom hier om God te aanbidden. En kom hier om de stad te dienen. En kom hier te laten zien dat Jezus leeft. Halleluja. Handelingen 9. Vers 1. Zei ik 9? Ik bedoelde 8. Sorry. Saulus keurde de moord op Jezus goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door de mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Weet je, Paulus heette eerst Saulus. Als je bij God komt, krijg je een andere naam. Saulus vervolgde de kerk. Saulus die vervolgde die verhalen van Jezus, die vervolgde dat van, ja maar, wat Saulus hoorde was, de walk for freedom. Saulus hoorde, als deze Jezus leeft, ben ik een zondaar. Heb ik bloed aan mijn handen? Heb ik niet een goed geloof? En hij streed met alles wat hij had daartegen. Hij was het niet eens met Jezus die genade aanbood voor iedereen. Dat is te makkelijk. En hij probeerde dat te verjagen. Als jij tegen God bent, de mensen die het hardst tegen jou zeggen dat geloven idioot is. De mensen die het hardst jou pesten met wat dan ook. Zeg tegen de duivel. Je zult ze loslaten. Er komt een dag dat ze fanatieker geloven dan mij. Ik spreek leven over ze uit. Mijn God is meer dan dat. En ik laat me niet opjagen, ik laat me niet gek maken. En wat er ook gebeurt, ook al sla je me in elkaar, ook al brand je mijn huis af, ook al kruisig je me, wat je ook doet. Mijn God is meer dan dat. Dat is wat de eerste gemeente deed. En Paulus gaf niet op, hij ging erdoor. Diegenen die verdreven waren, oh ja, dat heb ik eigenlijk net gezegd, hoef ik niet te zeggen. Ze gingen door. Nou ja, wel gewoon omdat het kan ons schelen. Degenen die verdreven werden, trokken rond en verkondigden het woord van God. Ze waren verdreven, lieve schat. Ze waren verdreven uit hun huis. En ze gingen door om het evangelie te verkondigen. I am relevant. God was zo relevant voor ze dat ze het geen drol konden schelen. Dat ze hun huis kwijt waren, dat ze opgejaagd werden, dat ze in elkaar gemapt werden. Het kon ze niet schelen, want ze hadden iets meer gevonden. Ze hadden een ontmoeting gehad met God. En ze gingen door. En moet je horen wat ze deden. Alle inwoners luisterden met ontzag. Met grote belangstelling. En naar wat hij zei. En toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten. Die hen onder luid geschreeuw verlieten. Weet je wat luid geschreeuw is? Ik maak je vast klaar, hè? Want dat gaat hier ook beginnen. Dat hebben we al eens vaker gehad hoor. En ik weet dat je daarvan kunt schrikken. Als er in één keer iemand... Dat soort geluiden. Wij geloven niet meer wat de Bijbel zegt, hè? Dan zit ze uit. Oh, dat kan niet, dat kun je niet in de kerk doen. Dat deed Jezus. Ja? Of gewoon iemand genezen op zondag, Sabbat. Dat mag ook niet. Jezus had maling daaraan. Jezus had compassion met mensen. Niet met religie, maar met mensen. Wij hebben de opdracht om onze handen te leggen op zieken. Maar waarom zouden we dat doen als we niet geloven wie God is? Waarom, als wij dat doekje hier hebben zitten, een kind geef je toch ook geen operatiemes in handen? God zegt dat de gave van de geest, dat hij die geeft aan volwassen mensen. Als we bidden, waarom gebeuren die dingen niet meer? Misschien ligt het meer aan ons dan aan hem. Oh, ga ik de lat neerleggen? Dan ken je mijn hart niet. Dan ken je mijn hart echt niet. En dan ken je, dat is nog niet zo erg, maar dan ken je het woord niet. En dat is wel erg, want dan ken je de Heer van het woord niet. En dan mis je leven. Deze Paulus, ik ga even omwille van de tijd iets sneller. Deze Paulus, die was onderweg en er kwam bliksem uit de hemel. Wit licht. En Paulus kreeg een ontmoeting met Jezus. En Paulus zag in die ontmoeting met Jezus genade. Paulus, hij noemt zichzelf iets verder de minste van iedereen. Waarom? Omdat hij zo goed doorhad wat hij gedaan had. Net als ik met pornografie weet wat ik gedaan heb. En weet hoe groot de genade daarvan is. Dat ik daarvan vrij ben gemaakt en dat ik, omdat ik dat niet meer doe, dat de markt kleiner wordt. Weet je, als jij pornografie kijkt, als jij naar de hoeren gaat, dat soort dingen, ga je daardoor naar de hel? Nee, maar je levert iemand anders een hels leven op. En als je zegt, wat kan ik eraan doen? Stoppen met porno kijken, stoppen met die bladen kopen, stoppen met abonnementen afsluiten. Waarom? Dan verdwijnt de markt. En als er geen markt meer is, dan doen ze het niet meer. Dan ben je meteen van de discussie af of het zondig is of niet. Nou, ik kan je dit zeggen als je ergens aan verslaafd bent. Sommigen van ons zijn nog verslaafd aan het roken. Dan kan je niet wachten tot het 12 uur is. Dan word je zenuwachtig. Dan word je 's ochtends wakker en dan... Toch maar een peukje. Dat is niet leven. Oh, je bent zondig als je rookt. Hou eens op, maar er is zoveel meer als waar je in leeft. Snap je wat ik bedoel? Ik heb 1/3 van de preek gedaan nu. Weet je, God is relevant. Weet je, Mozes was een backslider. Mozes die had een droom. Hij had een droom voor Doetinchem. Misschien heb jij ooit een droom voor Doetinchem gehad. Misschien heb je een droom voor je familie gehad. Misschien heb je een droom gehad voor iets. Maar je hebt ergens iets fout gedaan en je hebt het losgelaten. Je hebt het opgegeven. En je zit nu maar te midden van een stel mekkerende schapen. Ah, rot weer, hè? Ja, regen, ja, niks. Hè? Nee. Een rotbaan, hè? Ja, elke dag hetzelfde. Ik weet niet, oh mijn kinderen, wat een gezeur met die kinderen. Zeg ik wel dat ze gauw 18 waren, konden ze het huis uit. En ieder van ons heeft al van dat soort dingen. Weet je, zo zat Mozes daar ook. En in één keer begon daar iets te branden. Dat hij zei, wat is dit nou? En God werd relevant. Er kwam een vuurtje. En hij zei, ik ben niet veranderd. Ik ben dezelfde God. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de betrouwbare God. Ik ben de dienaar. Degene die jou tegemoet komt om je te bedienen. Ik ben degene die compassie heeft met je. Ik reageer op als jullie mij aanroepen. Ik reageer als jullie mij aanroepen. En dan kom ik met mijn geest. En dan kom ik die geest teruggeven. En Mozes zei, ik kan het niet meer. En God zei, je gaat het doen. Weet je, als jij hier bent zo vandaag. Kom alsjeblieft. Kom dichterbij bij het vuur. En zeg, wat is dat nou? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan ook helemaal niet. En dan komt God hier en zegt, trek je schoenen uit. Dan zeg ik, Heer, dat stinkt. Kan dat nou schelen? Zij is die kerk worden die zegt van, weet je, de vorm. Kan mij dat schelen? We leven hier in een gebied. Waar de duivel mensen vast heeft in de greep. Waar mensen hopeloos depressief zijn. Waar mensen verslaafd zijn. Dus wij de armen eens opstropen en zeggen van, we gaan hier niet naar de kerk om lekker te eten. Doe ik je voor? Nee, maar wij doen de slaap aan. Zeggen, come on. Come on. Let the devil know, not today. Niet vandaag, duivel. Zo erop. Niet tijdens mijn wacht. niet tijdens mijn wacht. Ik sta hier en ik roep mijn God aan. Ik sta op de uitkijk en zeg: Heer, u bent meer dan dat. Heer, u zegt, als wij u aanroepen, Heer, dat u komt en dat u luistert. Vader God, we roepen u aan. Heer, want mijn land gaat verloren, Heer. Hou eens op met de geschreeuw, doe eens netjes. Kan me niet schelen. Er gaan duizenden, tienduizenden verloren naar de hel voor eeuwig. Niet omdat God het wil. Sorry. Ik ben best lief. Ik probeer, dit is ook geen strafexpeditie, hè? Begrijp me goed. Dit gaat over leven. Als we willen veranderen. Als we die opwekking willen hebben. Mag ik een klein stukje voorlezen? Door meneer Van Dijk. Dominee Van Dijk, van het Dijkhuis, weet je wel? Die dominee. In die tijd, dat was ongeveer 1855. Was er bij de jongen Van Dijk de begeerte opgekomen om zich bij de afgescheidenen, bij Leef aan te sluiten. Wij zijn ook gewoon een afscheiding van een afscheiding van een afscheiding. Het zou geen gemakkelijke stap voor hem worden, gezien ook de houding van zijn vader. Sommigen van ons zijn hier ook, ondanks familie. Maar er waren verschillende motieven die hem in die richting dreven. Allereerst gevoelde hij zich daar geestelijk helemaal thuis. Verder had hij een meisje leren kennen. Goed, dat sla ik even over. Maar vooral, daar was bij hem een zeer sterke drang om predikant te worden. En dat zou, volgens zijn toenmalige mening, niet kunnen in de kerk waar hij zat. Die zo ongelovig was, daarom moest hij wel naar Leef. En zijn hoop was gevestigd op de hulp van Feiko. Van dominee Pieters. Ik moet mezelf niet te veel eer geven. Die al verscheidene jonge mensen bij zijn studie geholpen had. Dominee Pieters was inderdaad bereid hem te helpen. Van Dijk kreeg toen onderricht van bla bla bla. In die jaren trouwde hij met Cornelia Dirks. Dat was de dame. Hij had zich op de vlasbouw toegelegd. Met andere woorden, hij werd boer. Hij was boer. Hij bezocht geregeld de markt. Dat betekent, hij was ook marktkoopman in Leeuwarden. En hij had verder een winkel in Franeker. Dus hij was ook detailist. Die door zijn vrouw gedreven werd. Ik weet niet of dat vrijwillig was. Dat staat er niet bij. Hij werkte overdag in zijn bedrijf en 's nachts studeerde hij. 6 jaar lang heeft hij nooit meer dan 4 uur 's nachts geslapen. Hij was een boer, hij verdiende goed geld. Zijn vader was een rijke boer, die vond het niks dat hij deze dingen deed. Maar hij ervoer dat God een opwekking wilde geven. En toen in die opwekking werd dominee Van Dijk uitgenodigd in Doetinchem. En Doetinchem trok hem in het geheel niet aan. Dit staat er echt, dit is echt zo. Dus niet Leef Doetinchem, nee, hij werd gevraagd om bij die afgescheiden club in Doetinchem te komen. En dat trok hem in het geheel niet aan. Maar hij meende toch dat verzoek niet te mogen afslaan. Hij preekte er en werd beroepen. Voor Kerstmis 1862 deed hij er zijn intree. En daarmee vond hij zijn arbeidsveld. Dus hij wilde niet, hè? En later zegt hij: Gods goedheid heeft mij onwillige overstelpt. En juist de Achterhoek van Gelderland is mij een der bekoorlijkste plekjes van Gods aardbodem geworden. Hij noemt hier als arbeidsterrein de Achterhoek. Zijn parochie was wijder dan de 13 gezinnen in Doetinchem. Hij zag de verschillende gemeenten rondom, waar er vele in die tijd verwaarloosd waren. Dat is nu niet anders. Er zijn weinig kerken hier in Doetinchem die leven, waar de levende Jezus gepredikt wordt. Waar er gepredikt wordt dat God wonderen wil doen vandaag. Door jou heen. En dat moet veranderen. Ik heb geen oordeel. Ik bedoel niet te zeggen, wij zijn beter dan hen. Ik bedoel te zeggen, kijk om je heen en je ziet dat het niet leeft. Maar ga het niet oordelen, maar word er bewogen over. Weet je, dominee Van Dijk, ik zal ophouden, anders dan kan ik doorgaan. Dominee Van Dijk zegt, kan me geen barst schelen in welk hok ze zitten. Maar ik geef alles wat ik heb daarvoor. En hij trok de hele regio rond om te helpen, om te ondersteunen. En jullie weten, hij begon met een basisschool. En daarna begon hij een middelbare school. En daarna gaf hij ze een plek om dominee te kunnen zijn, om leraar te kunnen zijn. En door heel Nederland heen heeft hij verschil gemaakt. Dominees, leraren, door heel Nederland heen. Omdat er één dominee was die eigenlijk verrekte, die geen zin had hieraan, totdat hij er kwam. En toen hij er kwam, toen ontmoette hij Jezus. Weet je, het is niet erg als je nog niet ziet zitten, maar kom dan eerst bij Jezus. En als je bij Jezus komt, dan kan het. Maar niet als je in de stoel blijft zitten met je slapje om. Weet je, ik heb gevoetbald. De meeste van jullie weten dat, heb ik zo vaak gezegd. En als voetballer, hoe begin je als voetballer? Doordat je ziet dat je ouders liefde hebben voor voetballen. Doordat je vrienden liefde hebben voor voetballen. Doordat het op televisie is dat er een WK is en dat je een keer van Duitsland wint. Of heel vaak verliest. Dat kan ook een motief zijn. Maar als ik straks ga voetballen, dan gaan we eindelijk winnen. Duitsland is gewoon beter met voetbal. Nadien? Ja, net zoals dat Ajax nou helemaal beter is dan Feyenoord. Oh, sorry. En dan begin je als klein jochie en waar je een bal hebt en je begint te voetballen. Weet je, ik zat op een gegeven moment in de selectie en het was één klas onder de betaalde jeugd. Ik was net iets minder goed dan Klaas. En ik had een hele goede prediker. Een hele goede, hele goede trainer. Een betaalde trainer. En die trainer die zegt, rijd ze maar, je kan best voetballen. Maar er is iets mis met je houding. Ik zei, wat? Ik fietste 13 kilometer... 3 keer in de week om te komen trainen en te voetballen. Ik was de enige die dat deed, het hele team. De meesten wonen dichtbij. Ik was geselecteerd uit een andere plek. Mijn vader die was aan het werk. Ik moest op het fietsje komen. Ik trainde als geen ander. Ik ging niet uit 's avonds, anders hield ik het niet vol in die tijd. Later heb ik dat wel ingehad. En hij zei, er is iets mis met je houding. Ik was degene die de anderen oppepte. Ik was degene die de anderen uitschold als ze stonken naar drank als ze de zondagsochtend stonden. Iets mis met mijn houding? Weet je wat mijn houding was? Wie ben jij dat jij dat zegt? Nee. Heb ik niet eens over nagedacht. Ik zei tegen die trainer, zeg me wat ik moet doen. Zeg me wat ik moet doen. Hij zegt, jij verwacht niet dat je kunt winnen. Jij gelooft niet dat jij verschil kunt maken. Ik zeg, wel, daarvoor train ik, daarvoor ga ik. Hij zegt, nee, je houding laat iets anders zien. Ik zeg, wat dan? Zeg het me. Hij zegt, je staat op je platte voeten. Je bent niet relevant voor degene die de bal heeft. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, als je relevant wil hebben, als je de bal wil hebben, sta je op de punten van je voeten. En dan ben je klaar om in actie te komen, in plaats van dat je eerst nog in actie moet komen. Weet je, als jij nu op de stoel zit en zegt, voed mij, dan ben je niet relevant voor deze stad. Dan ben je niet relevant voor deze wereld. Ik wil je oproepen vandaag. Als je Jezus nog niet kent, kom tot Jezus. Je komt niet hier om aan het werk gezet te worden. Begrijp me heel goed, dat is het laatste wat ik wil. En als je Jezus nog niet kent, dan mag je niet eens wat doen. Dan moet je eerst die slap om hebben, want dan ben je inderdaad nog iemand die gevoed moet worden. En dat is zo belangrijk. Dus dan sla het alsjeblieft niet over. Sla het niet over. En als je zegt, ik heb nog geen clue van het geloof, sluit morgen aan bij de Alpha. Alsjeblieft. Doe het als een investering voor de rest van je leven. Je bent niks verplicht. Je kunt elk moment weglopen. Maar hoe kun je ooit iets weten over de God die leeft, als je hem niet hebt onderzocht? En als je zegt, die heb ik al gedaan, kom naar de Welcome to Church. Die staat direct aansluitend aan de Alpha. En als je zegt, dat heb ik al lang gedaan. Waarom ben je nog niet gedoopt? Is gewoon, mag ik eerlijk zijn tegen je? Het is gewoon of ongeloof. Of ongehoorzaamheid. Of een ander excuus die niet klopt. Als je een normaal verstand hebt. Als je kunt lezen. Als je kunt horen. Er verandert pas iets als wij doen wat God zegt. Hij heeft het verzonnen, ik niet. Voor mij hoef je niet te dopen. Hoef je niet zo lang in het koude water te staan. Nou is het water altijd lekker warm. Snap je wat ik bedoel? Hoe zit je hier? Ja, joh, weet je wat? We hebben ook elke keer hebben je gasten die even ergens verblijven om een beetje op adem te komen. Ja, joh, weet je, ik moet maar een keer mee naar die kerk. Ze hebben gezegd, is leuk of zo. Of misschien ben je wel meegenomen. Ja, mijn vriendin komt hier en ja, nou goed, ik ben bij haar, dus ik moet wel. Of mijn vrouw die maakt me iedere keer wakker, dus ik moet wel. Als dat zo is, dan zeg ik, wake up. Ontmoet Jezus. Je bent hier niet toevallig. Hij wist dat je ging komen. En wat hij graag wil. Wat hij graag wil, is jou dat leven geven in overvloed. En wat hij graag wil in deze kerk, is dat er leven komt in overvloed. En ja, dit gebouw is te klein. Het is echt te klein. En weet je, Jezus stond bij de collecte. En er kwam een arme vrouw en die gaf een paar muntjes. En hij zei tegen de rest, hey, kijk eens, zie je wat ze doet? Zij geeft alles van wat ze heeft. Maar ja, bij ons was het niet opgevallen. Net zoals als jij iets doet hier, 9 van de 10 mensen valt het niet op. Kun je afgewezen voelen en zeggen, ja, ik ben dus niet belangrijk, je stopt ermee. Of je zegt, ik doe het niet voor jullie, ik doe het voor Jezus. Ik heb dat ding al. Het is aan niemand anders, het is tussen jou en God. Er was een klein jochie met 5 broodjes en 2 visjes. En Jezus zei tegen de scharen, hoe ga je ze eten? Jezus zegt, er is hier een stad van 50.000 en een omgevingsgebied van 200.000. Die past nooit hierin. Oké, maar wat zit er in jouw zak? Ja, er zit geen 6 ton in of 5 ton in wat we nodig hebben voor het volgende gebouw. Nee, dat is misschien waar. En dat staat ook nog niet op onze rekening. Als ieder van ons 50 euro meer zou doen, meer zou neerleggen per maand. Wat betekent 1 dag vasten als gezin? 12,5 euro? Nee, 11,46 euro. Ik heb het uitgerekend. 11,46 euro in de week. Dan zouden we de financiering rond hebben voor het volgende pand. Maar nou is 50 euro voor de een misschien wel 500 euro, wat 500 euro voor de ander is. Dus ik kan niet zeggen, kom op jongens, we gaan de contributie verhogen. Want dan is het een offer aan Feiko in plaats van aan Jezus. Het laatste wat ik zou willen is een kerk bouwen als slavendrijver. Weet je, als die 20 die nog niet regelmatig 10% van hun verdiensten naar de kerk brengen. Die 20 gezinnen, als die dat nog niet doen. Als die dat nu zouden doen. Dan hebben we nauwelijks een financiering nodig. We kunnen wel bidden voor een wonder. En God zegt, wat zit er in je zak? Als eerste, ben je bereid om jezelf te geven zoals God Jezus gaf? Zoals Jezus zichzelf gaf, zoals alle discipelen zichzelf gaven. En dan, wat zit er in je zak? Het is helemaal niet moeilijk. Maar het kost je wel iets. Dominee van Dijk kostte het 6 jaar lang dat hij 4 uur per dag sliep. Waarom? Omdat hij had een verlangen, hij had een ontmoeting met Jezus gehad en hij wilde dat doorgeven. Maar als hij had geweten dat dat verdoetig hem was, aan het begin had hij het never nooit niet gedaan. Maar pas toen hij in beweging kwam, toen kwam de geest. Mag ik jou vandaag vragen om in beweging te komen? Wat is jouw next step? Wat is jouw next step? Misschien dat je je leven overgeeft. Misschien dat je inderdaad zegt, ik ga 50 doen. En misschien dat je inderdaad zegt, maar 10% dat is voor mij een te grote stap. Ik vraag niet om... Ik vraag niks. Maar wat kun je wel? Het is zo makkelijk om te zeggen, dat kan ik nog niet. En niks te doen. Maar als het gaat om de eeuwigheid van de rest, is er compassion in je hart. Zullen we samen bidden? Zullen we samen bidden? Op de tenen? Omdat God hier is? Ik bedoel niet dat je moet gaan staan, maar je mag, tuurlijk mag je gaan staan. Als de koning binnenkomt, ga je ook staan. Als het bruidspaar binnenkomt, ga je ook staan. Dat is gewoon een ere. Dat mag. Dat is heel goed. Sta je op je tenen. En zeg, Heer, gebruik mij. Heer, ik wil scoren. Ik wil dit land in bezit nemen. Ik wil zelf leven hebben. Ik wil leven hebben, Heer. Ik wil leven hebben, Heer. Weet je wat mijn gebed altijd is? Heer, gebruik leven voor een opwekking. Of Heer, gebruik de Pinkster. Of Heer, gebruik de Michael en zijn club. Heer, gebruik... Ik bid voor elke kerk. En dan sluit ik af. En dan zeg ik, maar sla mij niet over, Heer. Ik wil meedoen, Heer. Weet je, als je kampioen wordt, ook al ben je reserve, vier je mee. Maar ik wil mee voetballen. Ik wil geen minuut missen. Ik zeg, Heer, gebruik mij. Geef mij. Geef me die doek. Ik wil meedoen. Als je die houding hebt, of als je zegt, die heb ik niet, ik zou hem willen hebben, dan wil ik voor je bidden. Zullen we dat doen? Pas op. Leven is gevaarlijk. Ik zie in gedachten zo'n bordje voor me die in zo'n hoogspanningsmast staat. Met zo'n bliksempje erin. Er is leven. Lieve Heere Jezus. Lieve Geest van Jezus. Ik wil u bidden. Ik wil de God aanroepen die trouw is. Heer, ik wil de God aanroepen die een dienaar is. Die zichzelf als een dienaar heeft gegeven. Heer, ik wil de God aanroepen die compassionate is. De God die gezegd heeft dat hij de oude mensen, de oude bronnen weer wil openen. Zodat ze ons noemen herbouwers van straten, herbouwers van steden. Die God die niet veranderd is. Heer, ik roep u aan. Kom met uw compassion over ons. Kom met uw compassion over mij. Verander mij. Verander ons dat we in staat zijn. Niet vanuit onszelf, maar vanuit compassion. Om te studeren. Om vanuit onszelf onze broodjes en visjes te geven. Om vanuit compassion, vanuit u die leven geeft. Te zeggen, Heer, gebruik mij. Heer, dat we weten dat als u in ons bent, dat we relevant zijn, dat we relevant zijn voor onze omgeving. Omdat u wil dat wij relevant zijn. En daarom roepen we u aan. Heilige Geest, come on. Heere Jezus, doop ons met geest en vuur. In Jezus' naam, kom. Kom, we roepen u aan. Kom, op dit moment. Kom, Jezus, kom. Heer, hier staan we en we geven ons over aan u. En zeggen, Heer, gebruik ons. Gebruik mij. Als dit voor jou is, ik ga geen oproep doen vandaag. Ik ga geen oproep doen omdat God ziet je hart aan. En ik ben niet geïnteresseerd in hoe goed mijn preek was. Maar God is geïnteresseerd in je hart. Hij wil niet de vorm, maar hij wil je hart. Als dit voor jou geldt, doe iets, zeg het tegen God. Doe iets vandaag als je naar huis gaat. Sluit je op en zeg tegen God, ik wil... Zoals hij 2000 jaar geleden zijn zoon gaf. Omdat hij zei, ik wil dat jij gered bent. Ik wil niet dat jij verloren gaat. Heer, zo bid ik u. Kom met vuur. Kom met vuur. Kom met Heilige Geest en vuur. Heilige Geest, kom en zet ons in vuur en vlam. Voor u en voor de mensen die u nog niet kennen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. En toen God de hemel en de aarde gemaakt heeft, toen alles klaar was, toen alles goed was, toen alles perfect was, toen zegende God nog een keer. Je hebt een woord gehad, een woord van God, een woord van leven voor jou en voor miljoenen om je heen. En God wil je nog een keer zegenen. Dus ik ga mijn handen opheffen en ik ga je nogmaals zegenen. En als jij hier zit, ga staan op je tenen als je ziek bent. Omdat Gods geest je wil genezen. En als je een nood hebt financieel, ga staan op je tenen. Omdat God de God is die voorziet. En hij wil door jou anderen voorzien. En dan mag je eerst jouw nood op laten vullen. Alles wat nodig is, is hier. En de Bijbel zegt dat als de priester hun handen opheffen en de naam van God over het volk leggen, dan zal ik, zegt God, hen zegenen. Amen. Lieve gemeente van Jezus Christus, ik strek mijn handen uit en ik zegen je. Ik strek mijn handen uit en ik leg de naam boven alle naam. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zegt, ik ben. De God die niet veranderd is. De God die voorziet. De God die vergeeft. En de God die leven geeft. Het zijn een paar namen van God en die leg ik op je. De God die geneest. De God die bevrijdt. Ik leg het op je. En ik gebied elke duivel, ik gebied elke demon, ik gebied elke macht van depressie om te gaan en om los te laten in de naam boven alle naam die ik net genoemd heb. En ik gebied dat elke nood opdroogt en dat elk gat gevuld zal worden. En dat elke verslaving verbroken is in de naam boven alle naam, in de naam van Jezus. En iedereen zegt amen. Amen, dankjewel.